Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Alle hartelijk welkom in deze eredienst, waarin vanavond mag voorgaan onze eigen predikant dominee Tramper. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deo Valente, volgende week zondag 24 juli hoopt zowel in de morgendienst als in de avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte, die is voor de diaconie ten behoeve van de stichting Ontmoeting. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die ook thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Gemeente, laten we deze regels gaan zingen met elkaar uit Psalm 140 en daarvan vers 1 en 7. 1 en 7 van Psalm 140. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 140 opnieuw en nu vers 13. 13 van 140 na het amen op de geloofsbelijdenis en ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, zou u dat vanavond willen geven, waar uw woord op wijst, de rijke belofte, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Jesaja heeft het geprofeteerd, vele eeuwen geleden, voor uw geboorte. En hij mocht u ook aanschouwen, op grote afstand, door het geloof. U bent gekomen, Heer Jezus. Mogen vanavond onze ogen u zien, in uw heerlijkheid, verhevenheid en ook tegelijkertijd uw neerbuigende goedheid en uw uitnemende liefde. We bidden erom nu we hier bijeen zijn, samen jongeren en ouderen, in uw bedehuis, bij uw woord of thuis meelevend, wat zijn we rijk gezegend. Wat is uw goedheid over ons groot. U spaart ons in het leven. U sneedt niemand ons de adem af. En zo mogen we hier onze plek innemen. Onverdiend als toonbeelden van uw langmoedigheid, uw geduld. Dat u zoveel geduld hebt, Heere, met mensen als wij. O, wie is toch een God als u? Maar het is ook een bewijs ervan dat u geen lust hebt, geen behagen in de dood van een zondaar. Maar daarin dat zondaren zich bekeren en eeuwig zullen leven, niets zullen verderven. Ach, daartoe gaf u toch ook uw zoon, uw lieveling, Wat tekent het uw genade toen wij in de zonde vielen en we de eeuwige dood hadden verdiend, opende u uw vaderhart en gaf u het meest dierbare wat u heeft, uw kind. En nu reikt u hem aan in het evangelie. En we bidden van u, o Heere. Onze armen zijn te kort om hem te ontvangen. Onze ogen gesloten om hem te zien. Maar nu bent u toch een volkomen heiland. Een God van volkomen zaligheid. U reikt niet alleen uw kind aan. Maar u schenkt toch ook ogen om op hem te zien. En u geeft ook armen om hem te ontvangen. En mogen we u daar vanavond om vragen. Dat we hem mogen zien. Die naar deze wereld is gekomen. Afgedaald uit de heerlijkheid. Maar ook nog zoveel malen dieper. Heeft gebogen. Heeft gebogen onder de toorn. Die zondaren verdienen. We hopen vanavond ook bij stil te staan. Heren, wij bidden u. Geef ons eerbied, vervul onze harten met diepe indrukken, maar geef bovenal geloof, opdat we van onszelf zullen afzien vanavond en het oog mogen slaan op u, Heer Jezus. O, trek ons naar u toe, dan zullen wij u nalopen. Geef een goed en gezegend uur. We bidden voor alle die een taak ook hebben. Wat een voorrecht dat ze het mogen doen en mogen ze het zelf ook zo ervaren. Koster, ik wou liever in mijn bondsgodswoning, dorpelwachter dan gewend, aan de ijdele vreugd in z'n boze tent. Mag het ook zo zijn bij de organist en bij de man van beeld en geluid. Alle die iets mogen doen, Heer, we zijn diep afhankelijk van uw Heilige Geest. Kom vanavond in het spreken, ook in het luisteren, en zegen zo uw woord, uit genade alleen, om Jezus Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de schriften in het boek van de psalmen. We lezen samen psalm 116. En we doen dat met het oog op de Heidelbergse catechismus zondag 16, die we aansluitend ook willen lezen. Zondag 16, vraag en antwoord 40 tot en met 44. En dat nadat we samen hebben gelezen uit psalm 116. 116 onder andere de bron en ook de norm van wat we lezen in zondag 16. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons vanuit psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, en daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, onze God is ontfermend. De Heere bewaart de eenvoudige, ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want u, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heeren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zeker, ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. U hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offer van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen, nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Gemeente, slaan we nu op bij zondag 16, de Heidelbergse Catechismus, het troostboek. Vraag en antwoord 40 tot en met 44. Waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn heeft verlost. Tot zover. Gemeente, even voor het overzicht, maar het gaat in de Heidelbergse Catechismus in zijn geheel onder andere om verlossing. Hè? Tweede stuk, verlossing. Verlossing van de zonde. Verlossing ook van de toorn van God over de zonde is wat we nodig hebben. U hebt verlossing nodig, jij hebt verlossing nodig. Wij alle hebben verlossing nodig van de zonde en van de toorn van God over de zonde. Dat laatste, dat is ook waarbij zondag 4 de vinger legt. Namelijk dat God schrikkelijk, zo lezen we letterlijk, toornt over de zonde. Toornt schrikkelijk, hij moet ze straffen. En met tijdelijke straffen lezen we dan ook met eeuwige straffen. Dat eist de gerechtigheid van God. Dat is rechtvaardig, hè? Eerlijk. We hebben verlossing nodig. En u zegt zondag 5, wij kunnen onszelf zelf onmogelijk van die toorn en van die zonde verlossen. Daarvoor hebben we een ander nodig. De ander. De verlosser. Iemand die in onze plaats de zonde wegdraagt en de toorn van God. Iemand, zegt zondag 5 ook, hè, die echt mens is en echt God. En dan komt zondag 6. En zondag 6 wijst ons die verlosser aan. Christus, Jezus, de zaligmaker. Door God zelf, zegt zondag 6, door God zelf ons geschonken tot een volkomen verlossing. Nu op deze verlosser, deze Heer Jezus, zet de Heidelbergse Catechismus vervolgens het volle licht. In zondag 11 tot en met zondag 19. Op zijn persoon, op zijn werk, op wat hij heeft gedaan op aarde. Ook op zijn lijden en zijn sterven. En ook op zijn neerdalen naar de hel. En het is juist op dat laatste aspect van zijn verlossingswerk, waarbij ook zondag 16 ons wijst, bepaalt, hè, op de nederdaling van de Heer Jezus ter helle. Op zijn kruisdood, op zijn begrafenis ook, maar in het bijzonder ook, hè, op het dragen van de toorn van God over de zonde. En daar willen wij vanavond in het bijzonder ook met Gods hulp bij stilstaan. Want kijk, dat is waarvan de Heer Jezus zondaren in het bijzonder verlost. Van de toorn van God. Daar gaat het om. Dat wij van die toorn van God worden verlost. En dat wij dat mogen weten, hè, voor waar mogen houden. Wat een grote troost geeft dat. En nou, daar gaat het vanavond vooral ook over. En dat betekent dat we ons in het bijzonder richten op vraag en antwoord 44. En ja, ditmaal in mindere mate op vraag en antwoord 40 tot en met 43. Neergedaald tot in de hel is het thema. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats de realiteit van de hel. Altijd belangrijk om ons dat er binnen te brengen. Om daarbij te leven ook. Er is een hel. Op dit ogenblik. Een hel. Hè, de realiteit van de hel. Hel is ook ontzagwekkend. Huiveringwekkend. Het kan ook vragen in ons hart oproepen. Hè. Waarom een hel? Waarom straft God nu zo zwaar? Is dat echt nodig? Nu, daar wil ik ook kort op ingaan in de tweede gedachte. Als we letten op, en dat zeg ik wel met schromen, maar toch de redelijkheid van de hel. De hel is redelijk. Nou, daar hoop ik vanavond te laten zien. Het is billijk dat God straft met een eeuwige straf. En in de derde plaats letten we op de redding van de hel. Dat is de kern van, ja, van zondag 16. Ik denk misschien wel de kern van heel de catechismus. Gered te mogen worden van de hel. Als je dat mag weten vanavond, geeft een hemels leven. Te mogen weten, o, hij voor mij aan het kruis. Nu, wat antwoord 44 ook zegt, dat zo troostvol is om dat te geloven. Dat Christus mij heeft verlost van de helse benauwdheid en pijn. Dus neergedaald tot in de hel. Dat is het thema, hè, de realiteit van de hel, de redelijkheid van de hel en ook de redding van de hel. Laten we eerst met elkaar zingen uit de psalm die we samen ook hebben gelezen, 116, daarvan vers 2, 3 en 5. 2, 3 en 5, psalm 116. Gemeente, Franciscus Pira was in de 16e eeuw advocaat in Italië. Man van aanzien. Was aanvankelijk de leer van de reformatie van harte toegedaan. Mensen hadden hoge achting voor hem. En Franciscus Pira was zo'n 40 jaar oud toen hij ernstig ziek werd. En zijn ziekbed werd ook een sterfbed. Een smartelijk sterfbed. Na zijn overlijden verscheen er een boekje over. En het kwam in de afgelopen eeuwen tot op de dag van vandaag in veler handen. Het heeft ook op vele onuitwisbare indruk gemaakt. Want Franciscus Pira wist dat hij moest gaan sterven. Maar hij kon niet sterven. Hij was benauwd. Zijn geweten klaagde hem aan, onophoudelijk, voortdurend. Het sprak tot hem. Je hebt gezondigd. Tegen de Heere. Tegen beter weten in. En daarom voor jou is het te laat. Jij kunt niet meer zalig worden. Te laat. Te laat. Klonk onophoudelijk in zijn hart. Voor eeuwig te laat. Franciscus Pira was vaak zo bang dat hij zichzelf geen raad wist. Hij kon maar geen vrede met God vinden. Hij vond geen rust voor zijn ziel. Wat mensen ook tegen hem zeiden, welke woorden ze ook spraken, zijn geweten liet zich niet stillen. En ja, zo is hij ook gestorven. In grote benauwdheid. Heel aangrijpend. Velen hebben zijn heengaan ook gezien als een waarschuwing van Gods wegen. Om het niet tot op het laatst van je leven te laten aankomen. Om je bekering nooit uit te stellen. Want dan kan het te laat zijn. Voor eeuwig. Te laat. Dan kan het je vergaan zoals deze jonge advocaat. Franciscus Pira ervoor voor zijn heen gaan al iets van de spranken van het helse vuur. Dat was voor hem geen gedachte, geen verzinsel. Hij was ontwaakt. Het was voor hem realiteit, werkelijkheid. En dat is ook wat, en zal altijd in voorzichtigheid dat we erover spreken mogen, moeten ook, maar dat is wat de hel is. De hel is een werkelijkheid. Houdt de Heere ons voor ook in zijn woord, en daarom moeten wij dat elkaar ook voorhouden, steeds weer. Er is een hel. Altijd met schroom erover spreken. Mensen die het woord te pas en te onpas gebruiken, ik heb daar altijd moeite mee. Laten wij dat nooit zo doen. Maar laten we er ook niet over zwijgen. Hè? Dat doet het woord van de Heere ook niet. Mogen we ook niet doen. Laten we er oprecht over spreken. is ook wat zondag 16 doet van de Heidelbergse catechismus. Ze heeft het over helse kwelling en helse benauwdheid. En is dat ook niet wat de hel tot een hel maakt? Kwelling, benauwdheid, hè? Dat je geen raad weet. Dat je niet weet waar je het zoeken moet. Dat je in paniek bent, vervuld met vrees, angst, altijd. Het is goed om vanavond bij stil te staan. Daarom wil ik dat ook doen. Altijd moeten we er weer op gewezen worden, moeten weten waarom het in ons leven gaat. Moeten weten ook waarvan we verlost moeten worden. Hè? Van de zonde, van de toorn van God over de zonde. God toornt schrikkelijk over de zonde en daarom is het dat we vanavond spreken over wat zo erg is, hè? De hel. En dat met maar één doel, opdat we ervan verlost worden. Daarom gaat het vanavond hierover, in het bijzonder. Opdat we alle, dat is onze hartelijke wens, onze beden, mogen ook echt wel voor elkaar bidden. Dat we geen rust zullen hebben totdat we mogen weten dat we alle behouden zijn. Behouden van de ontzagwekkende toorn van God. Nu, de hel, dat is waarop de catechismus ook zo ernstig wijst, is een plaats waar God toornt op zondaren. Daar roepen alle mensen uit, wat we samen hebben gelezen, ook in Psalm 116, de dichter van Psalm 116 het zegt, maar als wij het zingen, ja, dan zingen we het in de verleden tijd, maar in de hel, ja, wordt dat niet in de verleden tijd gezongen, maar in de tegenwoordige tijd. Ik lig gekneld. Ach. Ik lig gekneld in banden van de dood. Dat de angsten der hel mij alle troost niet deden missen, maar doen missen. Ik was benauwd, nee, ik ben benauwd. Omringd door droeve nissen. Heer Jezus heeft in zijn leven op aarde heel geregeld over de hel gesproken. Als je al zijn woorden zeg maar verzamelt en dat dan nagaat, dan blijkt dat 10%, een tiende deel van al zijn woorden, hè, gaan hierover. Hè. Nu hij zegt, hè, dus wat hij zegt, het blijkt, hè, dat de hel een plaats is. Een plaats van verschrikking, bestemd voor hen die in hun zonde sterven. En dat om daarvoor eeuwig, bij vol bewustzijn, de toorn van God over de zonde te dragen. Het is een plaats. Een plaats van verschrikking. Hè? Dat zegt de Heer Jezus. Een plaats. Matthäus 25 vers 13. Daar zegt de Heer Jezus. Hè, werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. En daar in die plaats zal zijn wening en knersing der tanden. Een plaats. Maar zij die in hun zonde sterven voor altijd verblijven, voor eeuwig. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Hij spreekt in Matthäus 25 vers 46 over het eeuwige vuur. Hè, waar de worm niet sterft, het eeuwige vuur. Vuur dat nooit dooft. Als je onbekeerd sterft, dan zul je voor altijd daar zijn, voor altijd. Geen 10 jaar, geen 100 jaar, geen 1000, eeuwig. Vanmiddag hadden we even een gesprekje aan tafel. En toen noemde mijn vrouw het voorbeeld van een lange draad. Ze zegt, als je nou een draad hebt, hier van de tafel beginnen en dan zo helemaal uitrollen naar 3 bruggen. Die draad, zegt ze, is de eeuwigheid. Ons leven, zegt ze, is zo kort. Hè. Dat is maar een heel klein stukje op die lange draad. Als je heel die draad neemt, maar een centimetertje. O, de eeuwigheid. Geen einde. Boven de tijden uit. Nooit meer zal daar een einde aan komen. Dan zul je altijd de toorn van God ervaren. Er zijn wel mensen die zeggen van, in de hel, daar is God niet. Daar ben je juist van God verlaten. In zekere zin is dat zo, maar in zekere zin is dat tegelijkertijd ook niet zo. God is wel in de hel. Maar als een vertoornd wezen. Tegenover je. Met kracht en majesteit. Met diepe verontwaardiging. Hè? Vertoornd vanwege dat wat je hebt gedaan. En dat zul je dan ook echt beseffen. Terecht. Dat God op mij vertoornd is. Oh. Huiveringwekkend, hè? Psalm 90 zegt Mozes, wie kent toch de sterkte van uw toorn? En de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft in hoofdstuk 10 vers 31 dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. En je zult je dat ook ten volle bewust zijn. Hè? Dat ook, dat blijkt uit de gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt over de arme man en de arme Lazarus, de rijke man en de arme Lazarus, hè? Lucas 16. En als die rijke man sterft, dan slaat hij de ogen op in de hel. En dan is hij zich dat ook bewust. Ik lijd, horen we hem zeggen, ik lijd smarten in deze vlam. Ach, wat zal het zijn om verloren te gaan. En dat helemaal als je het evangelie hebt gehoord. Als je bekend bent met de boodschap van heil en van redding, hè, dat zegt de Heer Jezus ook in diezelfde gelijkenis, dan zul je met dubbele slagen worden geslagen. Dan zul je ook zien hoe eenvoudig het was om zalig te worden. Hoe ruim het was van Gods zijde. Dan zul je zeggen, oh, kon ik nog maar 1 minuut terug. Dan zou ik me tot inkeer laten brengen meteen. En vluchten naar de Heer Jezus Christus. Zou ik nog 1 minuut terug kunnen? Kan niet. Zul je eeuwig spijt hebben. Eeuwig berouw. Altijd maar uitroepen. Had ik maar. Hè? Had ik maar. Had ik toch maar 8 geslagen op het woord. Had ik maar 8 geslagen op de prediking. Eigen schuld dat ik nu smarten leid in deze vlam. Nu laat het tot je doordringen. Zeker als het nog nooit tot je doorgedrongen is, er is een hel. Ik heb thuis een boekje. C.S. Lewis, Stemmen uit de hel. Ach, ach, ach. Dominee Ledeboer heeft ook een boekje geschreven met dezelfde titel. Stemmen uit de hel. En dominee Ledeboer die schrijft, luister ernaar. Naar de jammerklachten. Hè? Naar de uitroep van pijn. Neem er acht op. Word je verkondigd. Niet opdat je in de wanhoop zou terechtkomen, integendeel. Maar juist opdat je de toorn van God zult ontvluchten. Opdat je vanavond nog, dat kan hè. Oh ja zeker, daarom verkondigen we het ook vanavond. Opdat je vanavond nog zult uitgaan tot hem die zo vriendelijk nodigt. De Heer Jezus Christus en die nu bereid is om in de plaats van zondaren. Die helse angsten, benauwdheden op zich te nemen. Nu. Schuil bij deze Heer Jezus. Onze eerste gedachte. Realiteit van de hel. Onze tweede gedachte is. Ja, dat is een vraag. Hè. Kijk, dan ben je bezig met een voorbereiding. En ik dacht, ik wil het vanavond hè, hierop richten. Hè. Het is natuurlijk een brede catechismus. Veel vragen. Andere keer komen de andere vragen en antwoorden meer aan bod als de Heer dat geeft. Maar vanavond dit. Maar als je dan zo bezig bent hè, daarover en je denkt daarover na, dan. Dan komt eigenlijk als vanzelf ook de vraag in je op van maar is dat nou eigenlijk, ja, hoe moet je dat nou toch eigenlijk zien? Hè? Toch. Want kijk, als je hierover nadenkt en in de voorbereiding u dan voor ogen, dan krijg je ook, dan zie je de gemeente. Hè? Op een gegeven moment, en dan kennen we hè, bij naam ook, en dan zie je al die mensen voor je. En denk je, ach heren, maar dat, ik weet eigenlijk daar geen weg mee, hè? Denk je, één van ons verloor, dat is toch, hè? Daar kun je toch niet over denken? Hoe moet je dat dan zien? Als mensen verloren, er gaan vele mensen verloren. Er zijn al vele mensen verloren. Is dat nou, ja, is dat nou eigenlijk eerlijk? Hè? Toch, heb je dat niet? Denk je, hoe kan dat nou toch eigenlijk? Nou, vandaar ook dat ik in die tweede gedachte daar op in wil gaan. Is het nou rechtvaardig dat God de zonde zo zwaar straft, toch? Dat kan een vraag zijn, toch? De redelijkheid van de hel, daar kun je mee zitten. Is het redelijk dat God als zondaar één keer zondige ze voor altijd pijn laat lijden? Wegdoet in een zee van vuur en zulfer. Wel, ik denk, en het is ook belangrijk om te zien dat God dan geen onrecht doet. En dat is ook wat de Heer je wil leren. Dat God rechtvaardig is in zijn oordelen. En ook, en dat wil de Heer je ook leren, dat je er nou toe komt om ook te zeggen. En dat is heel wat hoor. Dat zeg ik heel goed. Maar dat je er ook toe komt dat je zegt van Heer, dat zou echt naar recht hè. Als u dat zou doen. Bij mij. Dit is nu waar ik het zelf naar heb gemaakt hè. Wat ik echt heb verdiend, dat wil de Heer je leren. Hè? Dat je er niet tegen ingaat, maar dat je het juist ook gaat bijvallen. Dat kan alleen in het geloof. Hè? Als je mag zien op de Heer Jezus Christus. Maar dan ga je, dan wordt het juist ook een wonder voor je. Hè? Dan zeg je, o Heer Jezus, dat u nu in mijn plaats dit wilde doen. Begrijp je? Want dit is wat ik echt heb verdiend. Nou, je kan je al indenken dat je leven dan wel echt een knak gaat krijgen. Hè? Ik bedoel, als je mag weten, hiervan verlossen en dat je dit ook echt hebt verdiend. Eeuwig lijden. En dat God je daarvan heeft verlost. En dat door de gave van zo'n... Nou, dan kan je wel geloven, hè? Dat ga je leven stempelen, toch? Ik kom als mensen tegen zeggen, ja, ik ben verlost. Hè? Dat geloof ik, ik ben ook bekeerd. En ze leven gewoon door alsof er nooit iets gebeurd is in hun leven. Ja, dat kan, bij mij gaat dat niet hoor. Als je dit mag weten, ja, dat stempelt je leven toch. Ik ben verlost. God heeft mij wel gedaan terwijl ik dit heb verdiend. Hè? Nou, maar wel belangrijk om dan oog te krijgen, dit is rechtvaardig. Hè? Zeker. Hè, dat geeft ook dan verwondering, maar het is ook te begrijpen hè, dat je, als dit echt, als je dit tot je neemt, hè, dat deze vragen in je opkomen. Hè. Is het in verhouding? Eén keer zondigen, altijd lijden. Het zou toch terecht zijn als er een einde aan zou komen op een gegeven moment. Toch? Nu, enkele dingen. In de eerste plaats, is het redelijk? Is het eerlijk? In de eerste plaats, heel belangrijk om te zien het grote kwaad van de minste zonde die wij bedrijven. Elke zonde is een grote ongekende minachting van God. Met de minste zonde ga je in tegen de goede wil van God, tegen de wijze wil van God. Je zegt eigenlijk, ja, de wil van God, ja, dat zegt maar God helemaal niks. De wil van God, nou, daar zit ik eigenlijk niet mee. Ja, dominee, maar dat is toch eigenlijk ook niet zo heel erg. Nou, hoe zou u dat eigenlijk vinden als er een soort overleg is hè, over iets en een belangrijk besluit moet worden genomen en je bent dan bij elkaar en er is een vergadering en dat gesprek wordt geleid en dan zeg jij ook, hè, je wil ook je inbreng hebben. Dus ja, je hebt ook je standpunt erover en dan zeg je iets, ik zou dit eigenlijk, ja, je zegt dat ook in bescheidenheid. En dan zegt gewoon iedereen in die vergadering, wil je even zwijgen? Jouw wil doet er niet toe. Hoe zou je dat vinden? De wil van God, die goede wil, heilige wil, die veracht je. Dat neemt God heel hoog. Zo hoog. Eigenlijk zeg je daarmee, de wil van God die doet er voor mij niet toe. Maar je zegt eigenlijk daarmee, u, God, doet er voor mij niet toe. God doet er niet toe. Niet een hoog mens, niet een belangrijk mens, niet een koning, een president. God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid verheven is en ontoegankelijk licht bewoont, zo vol heerlijkheid en heiligheid. Nu te zondigen tegen deze eeuwige God, dat maakt ook dat God eeuwig straft. Nou, dat is eigenlijk het eerste. Wat ook belangrijk is om te zien, is dat God zelf de strafmaat bepaalt. Ja, wij gaan daar niet over, nee. Dat zeker niet. Ik sprak een man die verscheen voor de rechter. En hij zegt, dat maakte diepe indruk op me. Want ik zat daar en daar zat die rechter. Aardse rechter. Ik wist één ding heel zeker. Hij gaat erover. Hij bepaalt wat er met mijn leven gaat gebeuren. Hè? Dat is in zijn hand. Nou, zo is het ook geestelijk. Hè? Wij staan tegenover de hemelse rechter. We hebben zwaar gezondigd. Hè? Niet maar één geringe zonde, maar vele. Zal de hemelse rechter niet bepalen welke straf wij ontvangen? Zullen wij dat bepalen? Zullen wij daar iets over te zeggen kunnen hebben? Ach, nee toch. Nee toch. Dan zou God ook geen God meer zijn. Maar zouden wij daar nou over gaan? Zouden wij nou tegen de rechter kunnen zeggen, ja, ik heb het wel gedaan, maar ik wil wel dat u mij deze straf oplegt. Ach nee, dat bepaalt God zelf. Hè. De Heere bepaalt het. En dit is ook tegelijk zeker. De straf die God uitdeelt is ook rechtvaardig en goed. Voor ons niet te begrijpen. Toch rechtvaardig, anders zou God geen God zijn. Hè? God is goed. God is rechtvaardig. Ja, wat ik ook wil zeggen, is eigenlijk het derde, God straft eeuwig, dat ja, redelijk is. Dat komt ook omdat zondaren in de hel blijven zondigen. Zij gaan daardoor in de zonde. Zij buigen nou nooit onder dat oordeel van God. Dat kunnen ze ook niet. Ze bijten eigenlijk in de stok. Ze zijn het er nooit mee eens. Ik denk ook wel dat maakt ook wel de hel uit. Hè? Dat je er nooit onder kunt buigen. Als je er onder kunt buigen en je kunt zeggen, ach Heer, dit heb ik echt verdiend. Hè? Dit is nu wat ik waardig ben. Dan is de hel geen hel meer. Maar omdat je er nooit zult kunnen mee kunnen verenigen. Omdat je er nooit van harte mee zult kunnen instemmen. Altijd in verzet zult blijven leven tegen wat God doet. Is er altijd in je hart ja, ergernis, hè, bitterheid. Blijf je altijd zondigen en daarom is het ook dat God altijd blijft toornen. Nou, de straffen van God zijn niet onredelijk rechtvaardig. En tegelijkertijd, en dit wil ik er ook echt aan toevoegen, heel belangrijk, dat we mogen zeggen dat God nu met elk mens bewogen is op weg naar de eeuwigheid. Juist ook met hen die onbekeerd zijn. Dat is wat we juist ook vinden in het woord van de levende God. Ezechiël 33, hè, daar zegt de Heere, zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van een goddeloze, maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze de zondaar zich bekeren en leven. Hoor je dat? Jawel, dat hoort u, maar ik wil dat nog een keer zeggen. Hoor. Zo waarachtig als ik leef, zegt God. En God leeft. Zo ik lust heb, is een betrouwbaar woord. Zo ik lust heb in de dood van een goddeloze, daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeren en leven. Ernstige. Hè? De realiteit van de hel. Wel, laat onszelf geen rust gunnen, totdat wij op goede gronden mogen zeggen, Zondag 1. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus. Hou je niet op de been met een. Ja, dat is in onze dagen een punt, hè? Een tijdgeloof. Historisch geloof wat niet echt is. Niet doen, hè? Ik geloof zeker. En ik ben er ook ernstig bij en het raakt me ook af en toe wel. Ik geloof wel dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus. Hij is naar deze wereld gekomen, dat houd ik voor waar. Hij is voor mensen gestorven, hij is ook voor mij gestorven. Nee, het gaat om een persoonlijke ontmoeting hè, met de Heer Jezus. Om een persoonlijke openbaring van de Heiland door het evangelie in je hart. En vaak gebeurt dat, hè. Bij de ene helder dan bij de ander. Als je geen kant meer op kunt. Als de Heer je vastzet. In het varkenshok. Je zegt, o God. En hij komt van de andere kant. Van de andere kant. Als je zelf geen uitkomst meer weet, dan is het de tijd waarop de Heer Jezus Christus zich aan zondaren bekend maakt. Nu, de derde gedachte, dat brengt ons erbij. De redding van de hel. Hè? We hebben gelet op de realiteit ervan, de rechtvaardigheid ervan, nu de redding. Want juist dat ook is waarom de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. Hè? Om de straf te dragen die wij ons hebben waardig gemaakt. Hè? Om te lijden, te sterven. Ja, en ook neer te dalen in de afgrond van de helse pijnen. Dat is wat wij elke zondag belijden. Hè? Vanavond nog. Hè? Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven, gekruisigd, gestorven en begraven en dan neergedaald ter helle. Hij is neergedaald ter helle. Wat wil dat zeggen? Neergedaald ter helle, antwoord 44 geeft dat op indrukwekkende wijze weer. Hij is, zegt antwoord 44, gezonken. In onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. Hoor je dat? Hij is gezonken, verzonken, in onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. Dat is wat het evangelie ons verkondigt over onze dierbare Heer Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, die volkomen heeft geleefd, verzonken in de zee van Gods storm. Ach, in smarten, verschrikkingen, helse kwellingen. Wat een diep en bitter lijden heeft de Heer Jezus willen ondergaan. Hij heeft werkelijk uitgeroepen, hè, wat Psalms 69 ook zegt. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen, ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Helse kwellingen. Angsten. Zijn leven lang. En, zegt antwoord 44, in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Aan het kruis, aan het hout. En daarom zie de Heer Jezus daar vanavond hangen. Ach, met een gezond, gestriemd lichaam. Dat staat in vuur en vlam. Maar ook de benauwdheid in zijn ziel. De duivel die tekeer gaat. De wet die dondert in zijn geweten, zo teer. O, hij voelt de last van de zonde, die weegt zo zwaar op hem. Die drukt zijn schouders naar beneden. En daar, aan het kruis van Golgotha, daar krijgt hij Vader tegenover hem. En die rekent al die zonde hem aan, hè. Ik dacht vaak, ja, maar God de Vader ziet dan toch zijn zoon wel. En dan zegt hij toch al, ja, maar jij bent wel mijn kind. En die zonde heb je uiteindelijk toch niet echt gedaan. En nee, maar zo is het niet. Hè? God de Vader zag zijn lieve kind hangen. En die rekende die zonde echt toe. En die hield zijn zoon ook echt voor de grootste der zondaren ooit. Hè? Als de grootste overspeler. Als de grootste oplichter. Moordenaar, zo kwam God tegenover hem. Betaalde, en Christus moest betalen. O, de straf gedragen. Zo bevreesd geworden. Wel eens bang geweest. Angstig. Als de dood nabij komt, dan weet je soms geen weg toch. Dan denk je, oh, als deze nacht is, heb je dat ook wel? Christus ook. O, nu moet ik sterven, ik kan niet sterven. Kan niet van God verlaten worden. Maar hij werd van God verlaten. Geen genade voor hem. Zo is Christus als man van smarten aan het vloekhout der schande verzonken. In helse kwellingen. En dat voor zondaren. Dat is de evangelie. In de plaats van. Van mensen die niks hebben. Nou moeten we goed begrijpen. Aan het kruisen. Ach, dit zijn grote waarheden waar we met elkaar vanavond over spreken. De Heer mag ons wel voortdurend ook eerbied geven als we over deze zaken spreken. Maar aan het kruis is hij verzonken in helse kwellingen. De Heer Jezus is niet Dat wil ik vanavond ook onderstrepen. Nou ja, maar het is belangrijk ook in dit verband. Hè. De Heer Jezus is niet in de plaats van de hel zelf geweest. Hè. Hij heeft wel de hel ervaren, maar niet in de plaats van de hel geweest. Al in de hel als plaats. Hè. Dat is niet wat de Bijbel leert. Maar hij heeft wel de helse kwellingen doorleefd. Hij heeft de hel ervaren, zou je kunnen zeggen, aan het kruis. Toen hij aan het kruis hing. Begrijp je dat? Aan het kruis. Daar heeft hij de hel en de benauwdheden ondervonden. Het is niet zo dat hij, toen hij de adem uitblies, neerzonk in de hel. Dat is wat ik zelf lange tijd heb gedacht, maar u misschien ook wel, maar zo is het niet. En toen de Heer Jezus stierf, gaf hij zijn ziel over in de handen van zijn vader. Dat is ook wat we hem horen zeggen. Lucas 23, vers 46. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan blijft zijn lichaam achteraan het hout. En dat wordt afgenomen door Jozef en Nicodemus. En die brengen het naar het graf, die begraven het. Zijn lichaam blijft op de aarde, zijn ziel gaat terug naar God de Vader. En Heer Jezus is niet na zijn sterven naar de hel gegaan. Ik heb dat zelf, nogmaals, u misschien ook wel lange tijd wel gedacht, ook vanwege, ja, zoals we dat beleiden. Hè. We zeggen dat immers, hè, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en dan neergedaald ter hel, hè, als laatste. Als laatste trap van zijn vernedering. Het is belangrijk om te bedenken dat het hier niet gaat om een tijdsvolgorde. Het is niet zeg maar een opeenvolging in de tijd. Hè, alsof de neerdaling van de hel in de hel het sluitstuk is van het leven van de Heer Jezus. Nee, maar het is een volgorde die de diepte van het lijden aangeeft. Vandaar dat we dit als laatste noemen. Het is eigenlijk de laagste trap van zijn vernedering. Dieper kan niet. Maar ja, het is ook, ja, dat kan ook inderdaad onmogelijk. Hè? Hij is afgedaald tot in de hel. De laagste trap van zijn vernedering. Niet in de hel geweest, maar wel de hel ten volle ervaren. Dat zeker. Maar zo leert ook antwoord 44 het ons. Als je in de catechismus kijkt, dan vind je onder dit antwoord heel kleine lettertjes een aantal tekstverwijzingen. En dan kun je daar onder andere ook vinden, hè, Psalm 18. In Psalm 18 horen wij David uitroepen, banden des doods hadden mij omvangen. Banden van de hel. Nou, dat is wat Christus aan het kruis heeft ervaren. Antwoord 44 wijst ook op Matthäus 27, vers 46. De uitroep van de heiland. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alle liefde ontbrak. Heeft niets, geen glimp van het vriendelijk aangezicht van God ondervonden. Antwoord 44 verwijst ook naar Hebreeën 5, vers 7. Dat is trouwens wel een heel diepzinnig woord. Ik zal het u voorlezen. Hebreeën 5, vers 7. Hij heeft in de dagen van zijn vlees, in de dagen dat hij op aarde was, gebeden en smekingen geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen. En hij werd verhoord uit de vrees. Hij heeft uit de dood, toen hij in de dood verkeerde als het ware, in die benauwdheden heeft hij geroepen. Met sterke roeping. En tranen. God heeft acht op zijn geroep geslagen. Maar wat is het lijden diep geweest. Omgeven met pijn. Angst. Toorn van God. En weet je wat nou zo bijzonder is? Zie vanavond deze Heer Jezus. En dat maakt het tot zo, ja, dat lijden zo heilig, hè. Moet je echt meenemen de week in, maar vanavond ook al echt overdenken en zien. Geloof het. De Heer Jezus heeft in dat lijden, terwijl hij daar hing, nooit enig moment verzet in zijn hart gekregen. Nooit. Hij is het er altijd mee eens geweest. Ha, terwijl de stromen van het storm op hem neerdaalden, heeft de Heer Jezus gezegd. En dat is een diepte. Hij heeft gezegd, amen vader, amen. Het is rechtvaardig, rechtvaardig. U handelt goed, eerlijk. Ik buig onder dit vonnis. Hij is er ten volle mee ingestemd. Nou, hij was het er mee eens. Mee eens. Dus vader, dit is wat ik me waardig heb gemaakt. Ik, in de plaats van alle die u mij hebt gegeven, niet het minste spoortje verzet. Hij boog onder het recht. Uw doen is rein. Uw oordeel gans rechtvaardig. Nu, zie deze Heer Jezus vanavond. Deze redder. O, zijn er vanavond onder ons. Die vrezen. Die zeggen, ik moet sterven, ik kan niet sterven. Zie vanavond deze heiland, Heer Jezus Christus. Zijn er onder ons. Die bezet zijn met de vrees des doods. Die niet weten hoe het moet. Die niet kunnen geloven. Die een redder nodig hebben. Die zichzelf niet kunnen helpen. Nu, zie deze heiland. Hij komt in het evangelie tot u. Tot zondaren zonder onderscheid. Hè? En hij komt je nabij. En hij klopt op de deur van je hart. En hij zegt je vanavond. O man, doe mij open. Doe mij open. Zie vanavond deze Heer Jezus, de redder. Ach. Wat heeft hem toch bewogen, hè? Om de hemelse heerlijkheid te verlaten. En dan, ja, hij wist dat. Hè? Ik hoorde een keer een man zeggen, dat ben ik nooit vergeten. Die zegt, de Heer Jezus die liep 33 jaar over de aarde met een openstaande schuld. Heb u daar weet van? Een openstaande schuld, dominee, wat bedoel je? Maar dat weet je toch wel. Als je de Heere vreest, dan weet je. Openstaande schuld, dat betekent, ik moet sterven en ik kan niet sterven. Want ik moet betalen, ik heb gezondigd. God wil dat ik voor al mijn zonden betaal, schuldig. Hè? Als je dat mag zien op de Heer Jezus, dan mag je weten, dan betaalt Hij voor mij. Dan is je schuld verzoend. Dat, ja, dat is evangelie. Hè? Dat geeft troost, vrede, vreugde. Als je dat mag zien op de Heer Jezus mag zien. En mag weten, Hij gaat in mijn plaats betalen voor mij. Hij heeft betaald, het is volbracht. Nou, maar dat heeft de Heer Jezus nou nooit in zijn leven ervaren. Hij heeft altijd met een open schuld geleefd. Verzonken in helse kwellingen. Nou, deze heiland, dat heeft hem toch bewogen, hè? Toch? Hij wil je vanavond hebben. Geef mij de rechterhand. Zeg. Kom. O, volg mij. Heden. Ja. Treuzel niet. Aarzel niet. Geef je over. Zie, je bent stervende. Je wankelt op de rand van de afgrond. O man, de heiland staat voor je. Hij ligt op zijn knieën voor je. Hij smeekt het je. Laat je met God verzoenen. Ga niet verder. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. O, zondaar, zondares. Wend u toch tot mij. Ja, dominee, maar ik ervaar er zo weinig bij. Mijn hart is zo dodig. Ik heb daar geen ervaringen bij. Mijn hart is zo levenloos. Is het zo? Ach, weet je, beleid het vanavond. Zeg het maar, ik heb zo'n hard hart. Zo ongevoelig, zo indrukkeloos, zo oneerbiedig, zo biddeloos. Maar dan gaat het er vanavond om, niet dat je deze dingen voelt, ervaart. Het gaat er vanavond om dat je deze dingen gelooft. Want deze zaken zijn ook waar. Al ervaar je er niks bij, al voel je ze niet, zijn ze toch waar. De waarheid, de realiteit van de eeuwige afgrond. Hangt niet af of dat u het voelt of niet. Die is er. Maar evenzeer hangt de waarheid van de nodiging van de zaligmaker niet af. Of dat u het voelt of niet voelt. Het is waar. Het is waar. Ach, zie het vanavond, hij staat bij je. En hij klopt op je hart. Wat? Ja, vanavond. Hij staat bij je. Ah, dominee, is dat werkelijk zo? Oh, het is werkelijk zo. Hoe lang staat hij al te kloppen op de deur van je hart? Doe mij open, doe mij open. Oh, zie toch dat hij klopt. Echt, waar. Ik voel het niet. Dat doet er niet toe. Het is waar. Geloof het. Zie het. Aanvaard deze zaligmaker. O, wie opent, in geloof op hem mag zien. Ik mag je verkondigen wat zo onvoorstelbaar rijk is. Hij voor u naar de hel. Opdat u nu reeds de hemel mag ingaan. Het koninkrijk van God mag ingaan. Dan mag ik u verkondigen. Alle die in geloof tot Christus vluchten zijn behouden. O, wat een liefde. Echt, wat een genade. In het hart van deze heiland. Dat laat zich niet omschrijven. Genade groot. O, wat een goedheid in deze Heer Jezus. Maar ook in zijn Vader. Ook in zijn God. Vader gaf zijn Zoon. Voor mensen als wij. Zou u dat doen? Vader deed het. En daarom zie de liefde van Vader. Nog één ding. Deze zaken, zegt antwoord 44, liggen zwaar onder vuur. Aanvechting. Het ware geloof is een aangevochten ding. En ervaart u dat ook niet? Is het zo? Kan het wel? Je vergist je. Jij zal nog eenmaal als Franciscus Spira uitroepen te laat, te laat. Hè? Geloof is een aangevochten ding. Daar wijst zondag 16 op. En die aanvechtingen kunnen hevig zijn. Ach, wat is het middel? Noem maar één middel. Eén. De middelaar. Hè? De redder. De Heer Jezus Christus. Dat je vlucht naar hem. Ah ja, en toch hè. Die bestrijdingen kunnen er soms zo zijn. Dat is ook zo. Dan ga ik iets zeggen. En dat zeg ik eigenlijk alleen tegen degenen die daar eigenlijk nooit echt bovenop kunnen komen. Er zijn mensen die gaan gebukt door het leven. En mogen soms toch zien op de Heer Jezus. En dan is het vaak weer weg. En dan weten ze geen weg. En dan, oh die zonde. En dan klaagt het ze aan. En de duivel die is erbij. En de wet. En die steekt zijn vinger uit. En zegt, nou, kijk dan. Waar blijkt het in je leven? Dan ga ik iets zeggen. Er zei als iemand tegen me, dat moet je van de kansel niet zeggen. Dan ga ik toch doen. Heb je al eens gehoord van Philippus Melanchthon? Was de beste vriend van Luther. Maarten Luther in Wittenberg. Melanchthon was een groot geleerde. Diepe inzichten in het woord. Maar was vaak zeer bestreden. En dan wist die man geen raad. En dan zat hij in de duisternis en dan klaagde hij. En toen zei Luther op een dag tegen hem. Ik heb bijna niet geloven, hè, maar dat zei hij wel. Hij zegt, Melanchthon, Philippus. Je moet eens een kleine zonde doen. Een kleine zonde. En als je dan die zonde hebt gedaan. Dan moet je tegen de duivel zeggen. Ik heb met jou niks te maken. Niks. Ik zie op de Heer Jezus. Hij heeft voor mij betaald. Hij heeft voor mij betaald. Daag hem nou eens uit, die duivel. Daag hem eens uit. Doe eens een kleine zonde. En dan moet je zeggen, dat mag jij niet doen. Maar ik wel. Ik heb een heiland. Ach, grote. Nou, Luther bedoelde niet te zeggen, ga maar de brede baan op. Nee. Maar hij zegt, wees nou niet eens zo benauwd. Zie het onder ogen wie je bent. Maar ga dan naar hem. Christus Jezus. En als je op hem mag zien, dan ben je veilig. Nu, altijd. En dan is hij erbij hoor, in het uur van je sterven. Dat ook. Oh, dat kan je zien op Franciscus Spira. Maar het kan ook heel anders. Daar ga ik mee eindigen. Man in Friesland. Ach, Die wist het ook niet, hè? Kwam in het ziekenhuis. Hij zei, ik moet sterven, dominee. Ik kan niet sterven. Hoe moet het toch? En toen ging hij naar huis, uitbehandeld. En toen zocht hij hem op, zwagers einde, Jurien. En kwamen binnen. Hij lachte ons tegemoet. Hij zei, dominee, ik zie hem, ik zie hem. Hij is daar, aan de rechterhand van vader. En hij zegt, kom, kom. Nog even, zegt hij, en dan haal ik je. Die man die lag te juichen. Op zijn sterfbed. En zo is hij ook heen gegaan. Lovend, zingend. Halleluja. Dat was op zijn lippen. Loof God, loof zijn naam alom. Nou, zo kan het, hè. De belofte van de Heer Jezus. En ze zullen de dood niet zien. Nu zie op deze heiland en gun hem alle eer. Amen. Laten wij zingen samen Psalm 18, vers 1 en 15. 1 en 15, Psalm 18. eindigen nu met dankgebed. Heb dank, Heere, voor dit uur. Verzoen onze zonden in spreken en in luisteren. En geef dat we alle ons gewonnen mogen geven aan U. De zo genadevolle Heiland, ga met ons mee naar huis. Geef een goede week als we aan het werk gaan, op vakantie misschien. Wat we ook doen, thuis blijven. Omring ons met uw goede zorg, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we 138, daarvan het vierde vers. 4 van 138. Alleen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.